Lise, wil je nog even hier blijven? Ik ga even kijken waar ik ga staan. I want to share something in English before, so you can translate that everybody can hear this.
Yeah. In het Engels, dus ik vertaal nog eventjes.
The gospel we received is the gospel of reconciliation.
Het gospel, het evangelie wat we gehoord hebben, is het evangelie van verzoening.
And what I love about the gospel and about the church is that people who are enemies in the natural become friends in Christ.
Wat ik zo mooi vind van het lichaam van Christus, wanneer je vijanden in het, naar het vlees zou zijn, dat in het lichaam van Christus je verzoend bent.
When I was very small, 3 years old, my parents moved to Germany.
Toen ik heel klein was, ben ik verhuisd naar Duitsland.
And that was a time like the Dutch people, we don't like the Germans.
En het Nederlandse volk hield eigenlijk niet zo van Duitsers.
I mean, Germany, without provocation. Germany bombed Holland, destroyed Rotterdam.
Want de Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog Rotterdam gebombardeerd.
Killed many people.
Veel mensen gedood.
And my family moved to the Netherlands. From Netherlands to Germany.
En mijn familie ging van Nederland naar Duitsland verhuizen.
And so the ministry my father had in Germany was a ministry of reconciliation.
En dus de ministry die mijn vader daar in Duitsland had was de ministry van verzoening.
And later in my life I saw this so many times.
En later in mijn leven heb ik het zo vaak gezien.
I was in a church in Istanbul in Turkey.
Toen ik in Turkije was in Istanbul.
And we saw people from Armenia and Azerbaijan.
Ik zag mensen uit Armenië en Azerbeidzjan.
In the natural they enemies.
En in het natuurlijke in de wereld zijn ze vijanden.
And together they were worshiping God.
Maar samen waren ze God aan het aanbidden.
And the same in Israel.
En hetzelfde in Israël.
We see Arabs and Jews in the church together praising God.
Zien we Joden en Arabieren in de kerk samen God aanbidden.
And I was with Hein and Lise, we were in Albania.
En ik was samen met Hein en mij in Albanië.
And it was a beautiful conference.
Het was een hele mooie conferentie.
We had Croatians and Serbians, people who were in war so many years.
En er waren Kroatiërs en Serviërs die jarenlang in oorlog met elkaar zijn geweest.
But in the church they come together and there's reconciliation.
Maar in de kerk, in het lichaam, is er verzoening.
So reconciliation became between us and God.
Sorry.
Reconciliation kwam tussen ons en God.
Verzoening kwam tussen ons en God.
We were enemies of God.
We waren eerst zelf vijanden van God.
And through Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, reconciliation was possible.
Maar door Jezus is een verzoening met God mogelijk.
So and now it's our task.
En nu is het onze taak.
To reconcile with the people around us.
Om verzoening te brengen tussen de mensen om ons heen.
We are ambassadors of the reconciliation of God.
Wij zijn ambassadeurs van verzoening.
So I'm also happy, you know, I'm another thing. We in the future there Ukraine and Russia.
In de toekomst zullen Rusland en Oekraïne.
And there's a lot of work to do for the churches.
Zal er heel veel werk zijn voor de kerken.
A lot of things are happening in the world.
Er gebeurt heel veel in de wereld.
But we have the gospel of reconciliation.
En wij hebben het woord evangelie van verzoening.
And the church has a task to bring people back
together. En die taak heeft de kerk om mensen bij elkaar te brengen.
Amen.
Amen.
Amen. Heel goed. Ik ga nu door naar Nederlands. Ik vond het zo, in Israël kon ik lekker in Engels spreken. En Ala heeft mij vertaald naar het. Deze kan even. Ik ga me. Ik ben heel, heel. Kijk eens. Ja, natuurlijk. Veel beter. Dankjewel. Prijs de Heer. In Israël was het heel bijzonder. Ik heb in Eilat gepreekt en in Ashdod gepreekt. En het was heel leuk. Ik sprak in het Engels en Ala vertaalde naar het Russisch toe. Omdat er heel veel Oekraïense Joden in Israël is. Begrijpen jullie dat wat ik nu gezegd heb? Heel bijzonder. Dus de meeste, de grotere kerken in Israël zijn vooral van de Russische immigranten, Russische en Oekraïense immigranten. Dat is heel bijzonder. Overal waar je komt, in Israël, je hoort overal Russisch praten. Dat is heel, heel bijzonder. En we mochten in één, dat wil ik even vertellen, de volgende slide denk ik is het al. Ik wil wat vertellen over dit gezin. Dit gezin kwam uit Gerson. Is een Joods-Oekraïns gezin. Gerson is veel in de nieuws geweest. Heel apart. De zoon van Mozes Mozes had een zoon en hij kreeg een zoon en hij noemde hem Gerson, omdat hij een vreemdeling was in het land. He, apart, Ger is vreemdeling, Gerson. Ik weet niet hoe dat die naam terechtgekomen is, maar dit is een Joodse, Oekraïense gezin dat woonde in Gerson. Nou, zij hadden een hele bijzondere bediening daar. Die kerk was bijna 2000 man groot. Grote kerk. Fantastische bediening deden ze daar. En ik heb foto's van die kerk gezien. Nou, dat zag er prachtig uit. Dat is een Amerikaanse kerk. En ze deden heel veel werk sociaal. Ze stuurden zendelingen uit. Fantastisch mooie kerk. 2 jaar geleden vertelt God aan de vader van, jij moet naar Israël toe gaan. Jij moet naar Israël toe gaan. En hij snapte er niks van. Ik heb hier zo'n bediening. Alles is hier geweldig. En dus hij zette dat proces van Aliyah in gang. Dus het proces om naar Israël toe te gaan. En zijn vrouw zei, goed, als jij dat van de Heer ervaart, laten we dat doen. 2 jaar geleden waren ze even in Israël toe. Hebben alle papieren in orde gemaakt. Documenten, paspoort, Israëlisch paspoort. Maar ze dacht, wat doen wij hier? Ons werk is in Oekraïne, daar hebben we werk. Dus na een paar maanden zijn ze weer teruggegaan, hadden wel nog de paspoorten. Toen de oorlog uitbrak, konden ze net op tijd vertrekken. En het is echt, dit gezin, wij, Alan en ik, we stonden met echt kippenvel te horen wat zij meegemaakt hebben. Wonder, na wonder, na wonder. En die grote kerk, die had 2 jaar geleden een profetie gekregen dat een grote rots zal op die kerk komen en de kerk zal verspreid worden over de hele aarde. Ze snapten daar niks van en dat is niet een profetie die je wil horen. Ze konden er niks mee en zei, oké, weet je wat? Het was een man van God die dat zei, laten we het even parkeren. Toen dat gebeurde, snapten ze het. En door de coronacrisis zijn ze heel digitaal geworden. Dus nog steeds, de pastor is nu in Canada en de gemeente is overal verspreid, maar ze houden contact met elkaar. En een klein groepje mensen beheren het gebouw nog. Heel bijzonder, we weten niet wat er gebeurt. Maar dit gezin is dus gevlucht naar Israël toe. Ze hadden heel veel problemen. Ze kwamen met 2 auto's. Reden zo richting de grens. Er was kilometerlange grens file voor de grens van Roemenië. En hadden bijna geen benzine meer. Het was ontzettend moeilijk. Ze hadden lang niet gegeten. En die file was heel erg lang. En toen kwam er een bus langs op de andere lijn. En die reed gewoon daar voorbij. En in een flits zei God tegen hem, volg die bus. Dus ze volgden die bus en de auto achter hun ook. En die bus bleef echt 7 kilometer langs alle auto's rijden. En dat hadden ze gefilmd. Dus Alan en ik hebben dat filmpje gezien hoe ze die bus achteraan reden. Maar toen op een gegeven moment een politieagent stopte die bus. En die zei van, je moet ook gewoon achteraan aan, dit mag niet. En toen zei de buschauffeur, hier in de bus, dit zijn allemaal Joden. En die zijn in de problemen, ze zijn in gevaar. Ik moet hier doorrijden. En toen stapten die 2 auto's. Ja, wij zijn ook Joden. Dus wat zei ze? De politieagent zei, oké, ik breng je tot aan de grens, volg mij. En ze zijn de hele grens helemaal tot aan het einde gekomen. Ze hebben de auto's geparkeerd bij de grens, sleutels achtergelaten daarin. Iemand die de auto gevonden heeft, mag de auto hebben. Alles achtergelaten. Grens over per voet gelopen. Het enige wat ze hadden is ieder een koffertje. En zo hebben ze Aliyah gedaan en in Ashdod aangekomen. Wat een pracht gezin. En we hebben ze gezien, we hebben met ze gegeten, we hebben ze geholpen. En heel bijzonder. Dus blijf voor ze bidden. Ik kan jullie in de app nog wat meer informatie over dit gezin geven. Maar wat, en dit is één van de vele, vele verhalen die hier gebeuren. Jullie kennen de profetie. Ja, jullie kennen de profetie over dat God eerst zijn volk uitnodigt. Kom, ga terug naar het land. Maar later, dus eerst als vissers, maar later als jagers. Dus zij zijn echt uit het land gejaagd en naar Israël toegekomen. Heel bijzonder. Wat een feest vanochtend. Vinden jullie de setting mooi? Zo? Dan houden we het nog wel eventjes zo. sowieso even tot 18. Ja, we hebben volgende week een doopdienst. Kan dat ook zo? Dat zou toch echt zo'n... Wauw, dat is toch prachtig. Een doopdienst hier. Als je nog... nog niet gedoopt bent, kom naar mij toe. Laat dit in deze setting gebeuren. En dan hebben we 18 mei hebben we een mooie Israëlavond. Peter en Karin van Essen komen met de viool. En we gaan heerlijke liederen zingen en heerlijke Israëlavond met elkaar hebben. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Prijs de Heer. Dus Alan en ik waren in Israël geweest. We zijn niet naar de gebruikelijke plaatsen gegaan. We zijn naar het zuiden gegaan, vooral naar de woestijn. En naast dat wij gesproken hebben en bediend hebben, hebben we ook genoten van de woestijn. Nou, de woestijn, het Hebreeuwse woord voor woestijn is een bijzonder woord. Dat is midbar. Kun je dat allemaal even zeggen? Midbar. Heel goed. En in het woordje midbar zit het woordje davar. En davar betekent woord, ding. En medaber is spreken. Ook in het moderne Hebreeuws. Medaber, ja, anin, lo medaber, ivrit. Ik spreek geen Hebreeuws, ik spreek geen ivrit. Medaber betekent spreken. Dus in het woordje woestijn zit het woordje woord en spreken. Apart, toch? Maar waarom? God spreekt in de stilte. God spreekt in de woestijn. En dat zie je door de Bijbel heen. Bij verschillende momenten, verschillende plaatsen in de Bijbel. Neemt God mensen mee, neemt God het volk mee naar een stille plaats om tot hun te spreken. Want God wil de aandacht van zijn mensen hebben. En daarom neemt God mensen mee in de stilte. In de stilte. Ik ben dus met Ala 2 weken in de woestijn geweest, in het zuiden, in de Negev. En deze stilte, die doet iets met je. Hè? Soms hoor je misschien een vogeltje, soms de wind waaien, maar in het algemeen is het echt, echt, echt heel stil. Dus God spreekt in de stilte. Nou, dan zeg je, maar God spreekt toch ook in de lawaai? Hè? God kan dat toch ook? Absoluut, God spreekt ook in de lawaai. Maar daar horen we hem niet. En als het zo lawaaiig is, dan horen we niet. Dus God, om tot ons door te dringen, spreekt, neemt God ons mee in de rust. Neemt God ons mee naar de woestijn, zodat we hem daar zullen horen en kunnen ervaren. Nou, we lezen dat God het volk van Israël uit Egypte gehaald heeft naar de woestijn. En dat wil ik met jullie lezen. Exodus 19 vers 1, het staat hier achter. Daar staat: in de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren vertrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Nou, ik ben er zo langs gereden, langs de Egyptische grens, daar in de zuiden, heel lang stuk, de Sinaï-bergen, heel bijzonder. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, de Horebberg, naar God toe. De Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij me heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan mijn verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Nou, dit zijn prachtige versen. Heel, heel bijzonder. Maar toch apart dat God zijn kostbaar bezit, het liefste wat God heeft. Waarom neemt hij ze mee naar de woestijn? Dat wat hij liefde heeft. Waarom naar de woestijn? Waarom niet naar de Bahama's? Waarom niet naar een groene plaats? Of een Caribische eiland? Echt een mooie plek. Waarom naar de woestijn? Dat is toch apart. Je hoort niet veel van dat mensen een honeymoon doen naar de woestijn. Je gaat naar een groene plaats, naar een mooie plaats. Maar de woestijn is wel een plaats waar men luistert, waar het stil is. En je wordt bijna ertoe gedwongen om te luisteren. Het is ook de plaats waar God zelf is, waar we Gods nabijheid kunnen ervaren. Want logisch, in de stilte In de stilte is het gemakkelijker Gods stem te verstaan dan in de lawaaiheid. Natuurlijk. Hè? Daar is even geen ruis, geen afleiding. En je bent helemaal beschikbaar voor God. En God is beschikbaar voor jou. Dus of je het wil of niet, God soms neemt jou mee, nodig neemt jou mee naar de woestijn. God doet dat af en toe. God brengt jou naar zichzelf toe. En dat is misschien niet letterlijk de woestijn, zoals Alan en ik waren letterlijk in de woestijn geweest. En we mochten daar ook echt God ervaren op een nieuwe manier. He, dat ik wil de komende weken ook daarover spreken, wat God ook gezegd heeft en mij verfrist heeft en dingen duidelijk gemaakt heeft. Heel bijzonder. Maar wij allemaal, God brengt ons allemaal naar plaatsen van rust, naar plaatsen van stilte, waar we even geconfronteerd worden met stilte. Dat doet iets, dat is apart, dat doet iets met je. En dat zijn plaatsen, momenten en tijden in jouw leven waar God even op de rem trapt. Waar God even zegt van oké, nu even stilte en rust. En God kiest die momenten voor jou. Dat is niet per se de moment dat jij hebt uitgekozen, maar God doet dat voor jou. Hij zegt van oké, dochter, zoon, kom even in de rust. Begrijp me goed, hè? Woestijnmomenten, woestijntijden, woestijnplaatsen, dat zijn geen gemakkelijke momenten. Hè? Dat zijn meer de moeilijke tijden in ons leven. Maar het is wel de tijd waar God op een bijzondere manier tot ons spreekt. En dat hebben wij allemaal zo hard nodig. Wij hebben dat nodig. En wij moeten dit herkennen, dat wij in zo'n moment zijn, woestijnmoment. En we moeten ook begrijpen wat God wil. Want God wil ons met ons. God wil ons vormen. God wil ons nieuwe kracht geven. En God wil ons ook voorbereiden voor iets nieuws. En ik snap heel goed dat je niet per se ernaar verlangt. Heer, ik wil de woestijn in. Ik wil een droogte, een rustmoment in mijn leven. Maar als je daar bent, hè, misschien ben jij daar nu in jouw leven. Misschien kom je er net uit. Maar er zullen weer nieuwe momenten komen waar God jou in zo'n woestijnmoment brengt. Wees daarop voorbereid. Hè, daarvoor deze preek. Wees daarop voorbereid. Als God jou weer naar zo'n moment brengt, dan, oh ja, dit is zo'n moment waar Pastor Jan over het had. Ik moet nu echt gaan luisteren. Hè, want het is nu stil. Ik kan nu even niks. Ik ben misschien mijn baan kwijtgeraakt. Of dit is gebeurd of dat is gebeurd. Dus ik kan echt even niks. Ah, dit is zo'n moment waar ik nu moet luisteren wat God wil. God gaat iets veranderen. God is aan het de versnelling aan het veranderen. En wij denken zo snel in zo'n moment, Heer, wat is hier aan de hand? Waarom ik? Waarom gebeurt dit juist met mij? Dit kan toch niet? Waarom doet u dit, Heer? Houdt u niet van mij? Dat is onze reactie. Maar als we juist in die momenten luisteren en stil worden, dan gaat God spreken. En meestal breekt dan ook een nieuwe fase aan in ons leven. Nieuw seizoen. Een bediening begint ook vaak met een woestijntijd. Hè, zoals we dat bij Jezus ook hadden. Jezus werd gedoopt, komt uit het water. En de Heilige Geest was op hem gekomen. En met de Heilige Geest, stuurt hem de woestijn in. Het was de Heilige Geest. Het was niet de duivel en de duivel stuurde hem de woestijn in. Nee, het was de Heilige Geest die Jezus de woestijn instuurde. En dat waren 40 dagen ging Jezus vasten in de woestijn. Nou, helemaal aan het einde komt Satan en die probeert hem te verleiden. Maar onze focus is vaak zo van, oh, dat moment van waar in de woestijn, die 40 dagen, Satan was hem aan het probeerde Jezus te verleiden. Maar dit waren 40 dagen van voorbereiding. 40 dagen met contact met de Vader. Intensief. Waar niet de hele tijd iemand Jezus, Jezus genees mij, ik heb u nodig en vertel nog iets. Dat zou daarna gebeuren. Die 40 dagen had Jezus even heerlijke rust met de Vader. En die had hij nodig. Die had hij nodig. En na die 40 dagen bidden en vasten in de woestijn, ging Jezus uit de woestijn. En daar staat in de kracht van de Heilige Geest, vol van kracht. En toen begon zijn bediening, de bediening die de hele wereld veranderde. Amen. Dus, en dat begon met een woestijntijd. En dat Wij mogen dat niet overslaan. Zulke dingen kunnen wij in ons leven niet overslaan. Als God ons in zo'n rustmoment neemt. God de Vader bereidde Jezus voor op de bediening in de woestijn. Dus wij moeten dat ook serieus nemen in ons leven. We moeten dat niet overslaan. Het gaat vaak gepaard met bidden en vasten. Dus wees niet bang voor rust en stilte. Wees niet bang voor woestijnmomenten. Ze zijn belangrijk voor ons. En voor velen van ons, en veel jongeren ook, was de coronatijd ook echt een woestijnmoment. Dat was echt een hele zware tijd. Alles stond even stil. Heel veel mensen moesten heel lang wachten op allemaal dingen. Mensen die rijbewijs moesten halen. Alles was bizar de afgelopen 2 jaar. Wij, vooral Nederlanders, wij willen actie. Alles moet nu gebeuren. We willen vooruitgang. We willen niet stilzetten. Dat is het allerergste. Stilstaan is achteruitgang, zeggen we wel eens. Dus we vonden dat verschrikkelijk. Heel veel mensen hebben hele moeilijke tijd in die coronatijd gehad. Maar ben jij ook in die tijd tot rust gekomen? Heb jij in die tijd ook, waar alles stil was, ben jij ook gaan luisteren naar Gods stem? Heb jij van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt? Dat God eventjes, je kon dit niet, je kon misschien meer naar je werk toe gaan, heel veel dingen kon niet meer. Heb jij daar ook van gebruik gemaakt om te luisteren op een nieuwe manier naar Gods stem? En ik moet zeggen echt, ik heb heel veel mensen hier in deze gemeente zien groeien. Juist in deze tijd. Ik ben er heel enthousiast over. En ik denk ook als gemeente zijn we juist in deze tijd sterker geworden. Omdat wij in deze tijd God op een nieuwe manier hebben ervaren. God heeft gesproken. God heeft gesproken. En we mogen luisteren. Dus neem van de situatie. Als God je ergens naartoe neemt in de rust. Ga dan luisteren naar de Heer. Laten we even kijken naar Elia. Elia had een machtige overwinning op de berg Karmel. Het was een soort wedstrijd tussen Baal en Yahweh. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie is de echte God? Het standbeeld of de scheppergod. Daar ging het tussen. En er waren allemaal Baalpriesters die hadden offers gemaakt. En Elia had offer gemaakt. En vuur kwam uit de hemel. Dit was een machtige overwinning van Elia. Maar de dag daarna gebeurde iets met Elia. Hij hoorde bericht. Koningin Izebel die zei Elia moet doodgemaakt worden. Hij moet vermoord worden. En ondanks dat hij zo een overwinning meegemaakt had, knakte er iets in hem. En hij wil zelf ook dood. Hij zag het niet meer zitten. Hij wordt depressief. En hij gaat naar de woestijn toe. En dat stukje wil ik ook met jullie lezen. 1 Koningen 19 vers 3. Elia in de woestijn. Elia werd bang. En vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba. In Judea aangekomen. Liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij een dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ik sla even een vers over, want er is heel veel herhaling. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Vers 8, Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God, waar eerder Mozes ook was. Daar ging hij een God binnen om er de nacht door te brengen. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Dat is zo mooi. Gisteren waren we hier aan het loven en prijzen. En ik zat zo in mijn ogen dicht. En het is heel apart als je zo je ogen dicht doet. En iemand loopt voorbij je. Dan voel je zo'n windvlaag. Dat komt zo aan je voorbij. Dat is heel apart. En dat heeft hij. Dan doe ik even mijn ogen open. Wie is dat? Maar dan moet je voorstellen. Er komt zo'n wind aan je voorbij. En het was God die langs liep. Die langs ging. Heel bijzonder. Gods aanwezigheid. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar, en hier komt het, maar in de windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. En na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk er gefluister en een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Nou, lees dat thuis nog een keer door, 1 Koningen 19. Prachtig stuk, maar hier ons leermoment. God stuurde Elia de woestijn in. God zou nieuwe dingen doen in het leven van Elia in Israël en zelfs in Syrië, in Aram. Hij moest de koning van, een nieuwe koning in Syrië moest hij salven. Dus God was allemaal dingen aan het voorbereiden en het begon al met, allemaal met Elia in de woestijn. In de woestijn sprak God tot Elia. Elia is de profeet van vuur en donder. He, waar Elia was, vuur uit de hemel, er gebeurde wat. He. Hij was een van de meest spectaculaire profeten. Maar nu in de woestijn is het even anders. En dit is ons leermoment. Dit is zo belangrijk. God was niet in die grote krachtige windvlaag. God was niet in de aardbeving. En God was ook niet in het vuur. God was in het gefluister. He, God was in die zachte bries. En natuurlijk kan God in het vuur zijn. God kan in dat, als dat aarde schudt, tijdens Pinksteren. Vuur en de aarde schudden. Dus daar kan God natuurlijk ook zijn. Maar nu, hier in deze woestijntijd, fluisterde God. God fluisterde tot zijn profeet. In de zachte bries, daar was God te vinden. In deze situatie. Zie, wij hebben dat zo nodig en wij moeten dat zo goed begrijpen. Wij hebben zo vaak moeite om God te verstaan. En we doen zoveel moeite. God, waarom spreekt u niet? En wij proberen God te horen en wij willen dat spectaculaire. Wij verwachten de aarde schud en vuur. Maar wat als God spreekt in die zachte stem en wij zitten maar te kijken op andere plaatsen? God kiest er meestal voor om tot ons in die zachte stem te praten. Want daarvoor moet er iets in mij gebeuren. Ik moet iets doen. Hoe kunnen wij dat gefluister van God horen? Op welke manier is dat? Psalm 37 vertelt dat. Psalm 37 vers 7. Wees stil en wacht op de Heer. Dat is wat moet er gebeuren bij mij. Om dat gefluister te horen. Om de zachte bries te ervaren. Moet ik iets doen. En wat moet ik doen? Eigenlijk niks. Maar ik moet tot rust komen. Ik moet stil worden. Daar hebben we Nederlanders een beetje moeite mee. Stil worden. Stil, zodat we God kunnen horen, moet jij stil worden. We moeten dus ophouden te spreken en eindelijk luisteren. Dan zal jij de sprekende God ook verstaan. De zachte bries die op je afkomt. Je zal het horen. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloven is het gevolg van horen van het woord van God. Dus ik heb meer geloof nodig, je hebt meer geloof nodig. Hoor, luister naar het woord van God. Dan komt er geloof. Hoe kunnen we luisteren als we altijd maar praten? Hoe kunnen we luisteren als we altijd maar bezig zijn? Hoe kunnen we horen als wij ons niet afzonderen en als we niet even tot rust komen? En besef dat door het luisteren van het woord van God het geloof ook ontstaat. Dus gemeente, we moeten leren in die rust te komen. En dat vinden wij zo moeilijk. Overal afleiding, overal dingen. En dan is het soms zo dat God voor ons op de rem trapt. En soms zegt jouw lichaam ook even, en nu is slot, nu klaar. Nu zegt je lichaam ook rust. Maar God doet dat op een manier dat hij jou meeneemt naar een woestijntijd. Wees stil en wacht. Ik vind het heel bijzonder. MBV zegt in Psalm 46, een van mijn mooie psalmen. Die zegt in MBV-versie, ik heb ze nu allemaal even op een rijtje gezet. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Staak de strijd. En HSV zegt, geef het op. Weet dat ik God ben. MBG 51 zegt, laat af en weet dat ik God ben. En de ESV, en bijna alle Engelse vertalingen, die zeggen, be still and know that I am God. Apart, hè? Staak de strijd, geef op, laat af en be still. Waarom die verschillen? Nou, in Psalm 46 gaat het over strijd. Het is die, daar is dat ook, dat mooie lied, oh come behold the works of God. De hoogste God, dat is dat prachtige lied, hè. En daar is, in Psalm 46 is het God die de oorlog tot halt aanbrengt. Hij zegt, klaar met oorlog. En hij stopt die oorlog. Het is een prachtige psalm. En dan in die context heeft de NBV mensen gezegd van oké, dat be still, dat vertalen we met staak de strijd. De HSV hebben gezegd, geef het op, laat af. Maar letterlijk staat er gewoon, be still. Wees stil. Dat andere is een, dat mag ook zo vertaald worden. Ik heb er geen probleem mee. Maar letterlijk staat er, wees stil. Wat betekent stil? Nou, wees stil en weet. He, dat is het woordje in het Hebreeuws Rafa en Yada. In jouw drukte en in jouw zorgen en strijd moet je stil worden. Hou op met het gillen. He, dus heel paniek. He, je kent paniek. Ah, paniek. Weet je, en zeg nee. He, want dat is onze normale reactie. Iets ergs is gebeurd. Dingen, rampen op de aarde. En we willen, we hebben geen controle daarop. Hè, en een kind schreeuwde. Dus, en wat zegt God? Nee, wees stil en weet. God, jij hebt een God. Jezus Christus is jouw God. Jij bent een kind van God en hij regeert. Hè, het woord wat we gehoord hebben. God regeert in alle omstandigheden. Wees stil even, kom tot rust, besef, weet, jij hebt een God. En deze kennis van het weten dat jij een God hebt, hè, deze kennis is leven, zegt het Nieuwe Testament, is hoop. Deze kennis geeft jou overwinning. Ja, wees stil en weet, hè, dat ik God ben, staat er. God is de God die jou overwinning geeft en leven geeft. En hij helpt je er doorheen. En het pareltje wat hier is, is dat het woordje stil, hier in dit geval is het woordje Rafa. Maar het is Rafa met een he, met een h aan het einde, niet met een alef. De Rafa met een alef aan het einde betekent genezing. Hè? Dat mijn zoon heet Rafael, dat betekent God is mijn genezer. Maar dit is Rafa met een he aan het einde en dat betekent stilte. Maar het mooie is dat in de stilte en genezing verwant met elkaar zijn. Die hebben zo met elkaar te maken. En dat is ook heel logisch. Die genezing en tot rust komen hebben zo met elkaar te maken. Exodus 15 vers 16 zegt, ik ben de Heer en ik de Heer ben het die jullie geneest. Ik ben Yahweh Rafa. Ik ben God die geneest. Yahweh Rafa. Dat staat daar in Exodus 15 vers 16. En prijs God voor die wonderen, hè? Die ter plekke genezing. Je bidt voor iemand en hij wordt genezen. Fantastisch. En daar gaan we voor, daar bidden we voor. Maar Rafa met een H aan het einde, die stilte, daar zit ook genezing in. In die rust en stilte voor jouw lichaam, voor jouw mentale gebeuren, maar ook in het geestelijke. Er is genezing. Er is genezing als jij in de rust en stilte komt. Ons lichaam kan zich in de rust, in stilte zelf genezen. Dat is de Nederlandse huisarts. Dan moeten alle buitenlanders lachen altijd. Als je naar een huisarts gaat in Nederland. Die zegt, oh kom over 2 weken terug. En dan ben je vanzelf genezen. Dus je krijgt helemaal niks. Kom even over 2 weken terug. Maar in heel veel klopt dat ook. Dat uiteindelijk het lichaam zichzelf kan genezen. Gewoon door die rust en stilte. Dat heeft God zo gedaan. Maar dat is met jouw gemoedstoestand, jouw mentale tijd, alles. Als jij in die rust komt van de Heer, is er genezing. En je ontvangt woorden van genezing. In de stilte spreekt God zijn genezende woorden. Dus ik wil jullie niet uitnodigen, oh laten we met elkaar de woestijn ingaan. Dat is niet wat ik hier zeg. Ik zeg, als jullie in de woestijn momenten zijn, dan wil God iets met je doen. En dat zijn daar door die moeilijke tijd. En misschien is dat wel hetzelfde als, al ga ik door die donkerdal van diepe duisternis. Ik weet dat u er bent. Dat zijn die momenten die niet makkelijk zijn in jouw leven. Maar het wel waar God tot jou door wil dringen. En dat zijn die goede momenten in jouw leven. Waar je moet luisteren. En dus het is bijzonder dat het de Heilige Geest is die Jezus naar de woestijn bracht, Elia. De Heilige Geest was het ook die het volk van Israël uit Egypte bracht en naar de woestijn toe bracht. En het is dus, je mag ook weten, de Heilige Geest is ook met jou. Ik heb gisteren tijdens de lofprijs had ik ook een beeld gehad en ik had niet de gelegenheid om het door te geven, maar ik zag iemand die uitstapte met een zaklantaarn en die zegt van ik ga mijn weg zoeken. En die heeft een grote zaklantaarn met batterijen en alles en die zocht zo zijn eigen weg. Maar ja, op een gegeven moment gaat die batterij steeds leger en je ziet de weg steeds minder. En het woord van de Heer kwam en zei van mijn woord is een lamp. Mijn woord is een lamp voor jouw voet en een licht voor jouw pad. Het is of wij hebben onze eigen zaklantaarn en zoeken onze eigen weg. Hè? Maar daar kan je nooit. Waar ga je naartoe? Het is jouw eigen weg. Of je laat je leiden door Gods woord. Gods woord, de God die spreekt. En ik wil je uitdagen. Luister naar Gods woorden. Kom in die stilte. Wees stil en wacht op de Heer. En wacht ook op zijn richting. Als je het even niet meer ziet zitten. Wacht op de Heer. Luister naar zijn woorden. Hey, ik wil vragen of de band naar voren kan komen. Misschien kunnen jullie met mij opstaan. Ik wil met jullie bidden. En laten we gewoon bidden. Laten we gewoon die rust over je heen komen. Halleluja. Halleluja, Vader. Halleluja. En hey, die verschrikkelijke stomme coronatijd, die bizarre tijd is voorbij. We hebben er helemaal genoeg van gehad. Maar laten we niet teruggaan zoals het daarvoor was. Laten we in een nieuw seizoen gaan. Amen. Laten we ons niet weer helemaal opfokken en helemaal meegaan in die sleur van doen, 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 stress, stress, stress. Laten we ons laten leiden door het woord van God. Gemeente, wees stil en weet dat ik jouw God ben, zegt de Heer. Jezus is onze God. Jezus is de Zoon van God, maar Hij is jouw God. Hij is jouw leidsman, Hij is de opperherder, Hij gaat vooruit. Halleluja, Vader, Heer, en als de mensen zijn die nu in de woestijn zijn. Heer, en misschien al best wel lang. En die niet snappen, waarom ben ik hier? Heer, ik bid u, Vader, dat u ze tot rust brengt, Heer. Heer, dat ze mogen stil worden. En dat u gaat spreken. Heer, leer ons onze mond te houden ook. Heer, dat we mogen horen wat u te zeggen heeft. Raak onze harten aan in Jezus' naam. Raak onze harten aan. Halleluja, hier is ons hart. Halleluja, spreek tot onze hart. Uw woorden hebben we nodig. Uw woorden zijn een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad. Het zijn uw woorden die mij leiden, Jezus. Halleluja, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Ga nu in de lofprijs en aanbidding mee. Laat God zo tot je spreken. En geef jezelf over aan de Heer. Halleluja. Amen.